Even kijken hoor, want ik weet niet eens meer waar ik gebleven ben vorige keer. Ja, we waren bij die geslachtsregister zeker. Ja, ja. Ja, bij vers 13 dus. Daar komt iets merkwaardigs tussendoor. Voordat die geschiedenis verder gaat. En die gaat ook nadrukkelijk verder aan het eind van hoofdstuk 7. Of eind van hoofdstuk 6, begin van hoofdstuk 7. Want er worden een paar teksten uit het voorgaande herhaald. En wordt de draad weer opgenomen. En op een of andere wijze vinden we tussenin wat genoemd wordt, in het opschrift althans, het geslachtsregister van Mozes en Aaron. Wat ook maar een opschrift is, want er staat nog wel wat meer in. En ook wel wat minder trouwens. Maar, want het begint in vers 13 met: dit zijn de hoofden van ieder huis hunner vaderen, de zonen van Ruben. En dan vers 14, de zonen van Simeon. En dan inderdaad vanaf vers 15, de zonen van Levi. En Ruben, Simeon en Levi zijn de namen van de drie oudste zonen van Jacob. Dus wij vrezen nu dat wij al die zonen voorbij zien komen met hun nageslacht. Met kinderen en kleinkinderen en wat het maar wezen mag. En dat gebeurt niet. Want we komen niet verder dan Levi. En dus toch bij Mozes en Aaron. Niettemin worden ook Ruben en Simeon genoemd. Maar wij zouden ons in de eerste plaats realiseren dat de eerste vier zonen van Jacob de belangrijke stammen zijn. Althans, in eerste instantie. Daarna gebeurt er een heleboel vreemde dingen waar we het niet over hoeven te hebben. Gelukkig nu. Maar zijn Ruben, Simeon, Levi en Juda. Dan en daarna wordt het ook iets problematischer. Ook in de geboortegolf, zal ik maar zeggen, van hoe dat dan ging. En, eerst een paar kinderen achter elkaar en toen een hele poos niks. En toen, nou ja, enzovoorts. Het was wat ingewikkeld. Maar het begint uiteraard met Ruben. En Ruben, ja, logischerwijze, hij is de oudste, de eerste. Hij had dus rechten kunnen laten gelden op het eerstgeboorterecht. Voor wat dat waard is. Ik weet nooit of ik dat ook nog een keer weer eens moet zeggen. Maar waar het over gaat namelijk is dat als er dingen zijn, als er werkelijk een erfenis is die bestaat uit iets nationaals, zal ik maar zeggen, of iets groots, iets wat de hele familie aangaat of zo, dan speelt het eerstgeboorterecht een belangrijke rol. Men heeft dat eerstgeboorterecht ook wel eens ter discussie gesteld. Zo van, je zou beter het laatstgeboorterecht kunnen hebben. Nou ja, dan zitten er meer jaren tussen de erflater en de erfgenaam. En dan heb je dus minder erfgenamen nodig in de loop der tijd. Als de oudste zoon erft, en zitten bijvoorbeeld maar 20 jaar, ik ga maar even uit van 20 jaar, zitten 20 jaar tussen vader en zoon. En dat is dus tamelijk weinig. En 20 jaar later ga je dan weer naar de volgende generatie. Terwijl als de erfenis naar de jongste zou gaan, zou je waarschijnlijk met één zo'n stap genoegen kunnen nemen. Want de jongste wordt waarschijnlijk geboren als pa 40 is, zo ongeveer. Of moeder. Maar doe maar. En dan dat scheelt dus een kwestie van erfrecht enzovoorts. Toch, dat is jammer voor de overheid natuurlijk. Vanwege successierecht of hoe heet het tegenwoordig? De overheid verdient er dan te weinig aan, maar goed. Maar het is wel iets wat van alles bestaat. En het is van belang, in eerste plaats met betrekking tot de familie. Begrip als hoofd van de familie kennen wij niet meer. Zelfs niet meer hoofd van het gezin. Want het is demonstratief en met grote nadruk afgeschaft. Niettemin zijn nog steeds families, ook in Europa in elk geval, waar men precies weet wie het hoofd van de familie is. En onder andere bij het Nederlandse Koninklijk Huis. Om maar eens wat te noemen, want het hoofd van de familie is dan koning Willem-Alexander. En zo is dat, hè. Maar die andere adellijke families, die hebben precies hetzelfde. Daar is wel degelijk van belang wie het hoofd van de familie is, want die beheert het familiekapitaal en het familiearchief en de familiestichtingen en wat er nog maar meer in het openbaar dan in het geheim voor de familie geregeld moet worden. En eventuele troonsrechten worden nog steeds vererfd. Hoewel die troonsrechten ook een beetje flauwekul zijn geworden in de loop der tijd inmiddels. Maar het bestaat allemaal nog steeds. En dat heeft in de eerste plaats van doen met dat eerstgeboorterecht. Ruben zou daar een aanmerking gekomen zijn. Dat was ook zo, maar vader had het laatste woord. Want de erflater heeft altijd het laatste woord. En die zei, Ruben, ja, jij bent wel de eerste, maar je krijgt niet het eerstgeboorterecht. Het had iets met de meubels te maken in huis of zo. Nam in de slaapkamer, maar daar zullen we het dan nu maar niet over hebben. Over hoe dat was, maar hij wordt gepasseerd. En we hebben nog steeds in onze dagen van doen met een volk dat zich ook nog steeds zo gedraagt, als gepasseerd. Zo van, wij zijn de baas eigenlijk, maar wij kunnen het helaas niet waarmaken. En elke keer mislukt het weer. En we hebben het nu over de Fransen. Soms vraag je af hoe vrij die lui zijn eigenlijk. Maar goed, dit is generaliseren, dat mag ook niet meer. Want volken hebben we afgeschaft, volksaard ook. Dus vooruit zijn oude begrippen, nog uit mijn jeugd, nog net. Dus dat, als je zegt, dat begrijp ik niet, dan zeg ik, oké, kan ik ook niks aan doen eigenlijk. Maar ik probeer het soms even uit te leggen. Ruben wordt gepasseerd, maar blijft op de achtergrond altijd meelopen als de man die gepasseerd is geworden. De uitdrukking voor passeren hebben we dus ook inderdaad in het Frans nog steeds. Want het heet en passant. In het voorbijgaan, en passant. Zo kun je ook slaan in het schaken, hè? En passant. In het voorbijgaan. Doe maar. En dat is Ruben, die wordt gepasseerd en u denkt, nou misschien, waar gaat het in vredesnaam over? Dan wil ik zeggen, waar het over gaat is dat we hier een volk hebben dat op het punt staat geboren te worden. En de vraag, wie binnen het volk komt in aanmerking voor de leiding? Want toen hadden ze al die opleidingen nog niet uitgevonden voor management. Ik krijg elke dag van u, nou niet van u, maar van degene die naast u zit. Elke dag krijg ik wel een berichtje op LinkedIn. Feliciteer die met weer een nieuwe baan of betrekking of weet ik veel, een nieuwe functiebeschrijving. En dan klik ik zoiets aan en dan krijg ik allemaal van die bekende of onbekende gezichten voor me. Oh, en we zijn die contact bij elkaar op, wat interessant, wat leuk. En ik sta ook bij welk beroep u uitoefent, want dat weet ik niet. Behalve hier op Urk natuurlijk, want er zit iedereen in de vis, naar het schijnt. Maar voor de rest weet ik dat niet. Maar er staat er dan bij, welk beroep de lui allemaal uit voor u dus allemaal hebt. En hoe dat nou komt, weet ik niet. Maar u hebt allemaal een leidinggevende functie, heb ik wel gezien. En u hebt allemaal dat ook gestudeerd. Stuk, ik heb geen uitzondering gevonden, echt niet. Zelfs de lui die in de verpleging zitten, die zitten dan nog in het management en wat het maar wezen mag. En wat kwam ik nou weer tegen? Veranderingsmanagement. Oh, dat had ik niet mogen zeggen, dat was een nichtje van me. Veranderingsmanagement. Ik weet niet wat. Maar iedereen is tegenwoordig leidinggevend. Vandaar dat onze koning, die moet maar gewoon doen wat wij hem zeggen. Want wij hebben ervoor gestudeerd allemaal. Voor een leidinggevende functie. En hij heeft ordinair geschiedenis gestudeerd, toch? En wat moet je daar nou helemaal mee? Watermanagement. Ja, dat is leuk. Dat, natuurlijk. Ja, dat is aan het strand spelen. Zand in het zand en dan het water. Ik weet er alles van. En dan met een compleet verbrande rug thuiskomen en met een zonnesteek op de Schelling. Oh, mens. Wat is dat leuk met het waterspelen. We schijnen tekort te hebben, maar je komt erin om. Maar toch maar weer. Het is een rare wereld. Maar wij hebben het afgeschaft, dit soort begrippen. Maar hier is de vraag, hier komt een volk. En wie is de... Ja, wie is de sigaar? Wie is de... Ja, de rechthebbende. Wie is degene die de plicht heeft, eventueel, om het volk te leiden? Dat is dan de rechthebbende. Maar rechten en plichten gaan er eenmaal samen op. En zo gaan die dingen. En de vraag is, wie zou het moeten zijn? Nou, beginnen we bovenaan, Ruben. Waar, dat wordt hem niet. Dat is Genesis 49, vers 2 zal het wel wezen waar dat staat. Dat wordt hem niet. Niettemin, de zonen van Ruben worden genoemd. Die staat ook meteen bij, de eerstgeborene van Israël. Zodat u ziet dat ik het er niet bij sleep. Het staat er gewoon. Ruben, of het hoofd van de stam van Ruben, of van de familie van Ruben, zou in aanmerking komen. En dan wordt er wat namen genoemd. De eerstgeborenen van Israël zijn Hanoch en Pallu, Hezron en Garmi. Dat zijn de zonen van Ruben en daarmee de verschillende takken, families binnen de familie van Ruben. Dat heet huisgezinnen. Sommige van die lui komen we trouwens nog wel. Sommige van die namen komen we trouwens nog wel eens tegen. Dat weten wij gewoonlijk niet. Maar in de loop van de geschiedenis raak je er toch niet helemaal vanaf. Want Hanoch of Ganoch komen we tegen als de Gauki in de loop van de geschiedenis. Ook genoemd de Hugi of Gugi. Dat is een tak van de Fransen. Ja, de Gugi Franken heten ze. De Franken kennen we namelijk in verschillende categorieën weer. En een van die takken heeft deze naam bewaard. Nou ja, enzovoorts. Pallu kennen we trouwens nog, want hier net over de grens, daar heet, hoe heet het daar? Noord-Rijn-West. Falen. Dat is van de naam van Pallu. Dat is ook Frankisch. Dat is een ander soort Franken, om zo te zeggen. Wat hebben we hier nog meer staan? Want stond die naam er niet bij. Pallu staat wel. Hezron, Garmi. Hezron komen we ook tegen. Want over de grens, daar kom je iets verder weg dan West-Falen. Kom je in Hessen terecht. En Hessen komt van de naam van Hesri. Dat wil zeggen het graafschap of wat het, maar misschien was het een hertogdom, maar dat weet ik uit mijn hoofd zo gauw niet. Maar ook de plaats. Essen. De Hessische Franken heten ze, want het zijn en blijven Franken. Als het van Ruben afstand zijn het Franken. Dat weten we zeker, want Ruben was nogal Frank, nogal vrij dus, in zijn hoedanigheden. Dat is precies waarom hij het eerstgeboorterecht niet kreeg. Hij was te veel van de kant van het moet toch kunnen. Waarna dan een jaartal volgt gewoonlijk. Moet toch kunnen, anno, enzovoorts. En dus had hij iets met dat bed, want het was een bed geloof ik, wat hij beklom of zoiets. Dat soort dingen. En hij had Jozef willen redden. Maar toen hij dat inderdaad wilde gaan doen, was hij al te laat. Typisch Franse slag heet dat. Frankische slag. En de Franken vind je niet alleen in Frankrijk, maar je vindt ze ook in Duitsland. West en vooral het zuiden van Duitsland, dat is Frankisch gebied. Nog steeds. En daar vind je dit soort deze namen inderdaad terug. Nou ja, ik zal u er niet al te zeer mee bezighouden, maar ik wil het wel even genoemd hebben. Want waar het hier over gaat is dat Ruben en zijn afstammelingen dus niet het eerstgeboorterecht krijgen. Maar u begrijpt nou meteen waarom landen als Duitsland en vooral Frankrijk altijd erop uit zijn geweest om de macht te grijpen over de kinderen van Laban. Kunnen die uitdrukking? Kinderen van Laban?
Van Laban.
Kinderen van Laban. Nee? Staat in je woordenboek. Kijk maar in een fatsoenlijk woordenboek. Die zijn er niet veel. Fatsoen is ver te zoeken tegenwoordig. Maar in een fatsoenlijk woordenboek. Kijk maar onder Laban. Er zijn een paar uitdrukkingen aan verbonden. Kinderen van Laban heet dat. Als er gezegd wordt, dit is een kind van Laban. Dat betekent, die is wel erg blond en blank. Kind van Laban heet dat. Want Laban betekent blank. Ja. Goed. Nou ja, Ruben dus niet. Dan komen we bij Simeon terecht. En de zonen van Simeon. En dan staat er Jemuel en Jamin. Uitvinden van de snoepjes, denk ik wel eens. En Onhad, uitvinding van de busondernemingen. En Jachin. En Zoar. En Saul. Die kennen we eigenlijk nog het beste, Saul. Deze Saul namelijk. Want wij kennen in elk geval, mag ik hopen, de Siluren. Dat zijn de afstammelingen van deze Saul. En die Siluren komen we tegen in als de eerste categorie christenen, onder de, buiten het Joodse volk. Dat wil zeggen bij Arvaardekes en hoe heette die andere, Keredok, dat waren Siluren. En het is dan afdeling van de Simeonieten. En op de oude kaarten staan ze zo, ook als zodanig vermeld, als Siluren. Maar op andere kaarten heten ze Simoni. In het Latijn dan, Simeonieten, dat klopt precies, want ze stammen van Saul, uit de stam van Simeon. En dan ben je terecht in Cornwall en vooral in Wales. Trouwens, maar ze zijn Simeonieten, ja. Of Saulieten. Maar inderdaad, we komen ze tegen, maar ook Simeon, Ruben werd geplaceerd, maar Simeon kwam daar niet werkelijk voor in de plaats. Hè? Kijk of ik daar nog wat van zal zeggen, maar ik zal het maar niet doen, eigenlijk. Vooruit maar. Maar ze worden wel genoemd. Het ging toch op zijn minst suggereerd, omdat we niet de complete opsomming vinden hier. Op zijn minst suggereert het dat deze huizen, deze families, op een of andere wijze toch vooraanstaande huizen waren binnen Israël. En onder huizen te verstaan families. Gewoon op dezelfde manier als dat je dat in Europa gehad hebt met de Hohenzollern en weten ze allemaal, de Habsburgen en de Bourbons en wat het maar was allemaal. Hè. Je hebt een randje vol van die lui en die families bestaan gewoon tot in onze dagen. Zijn natuurlijk in de loop der tijd ook onderling verwant geraakt. Maar die huizen officieel bestaan nog steeds. Al zijn ze ook officieel afgeschaft, maar in zichzelf bestaan ze nog steeds. En voor henzelf is het van het allergrootste belang. Nou, daarover gaat het dus. Hè? De vooraanstaande families, maar ze worden gepasseerd. Ruben, Simeon, en hoe dominant Simeon dan ook geweest mogen zijn. En nog steeds is trouwens, onder de stammen van Israël. Ze worden gepasseerd, hier althans. En daarna komen we bij Levi en verder gaat hij niet, want we komen niet aan Juda toe. Hoewel Juda in zeker opzicht zelfs de belangrijkste stam is. Dat is aanvechtbaar, maar hoe dan ook, uit Juda zou voortkomen de Messias. Nou ja, daar kwam uit voort het koningshuis van David. Min of meer in overeenstemming met de beloften die gedaan waren. En in elk geval de Messias. En zo bezien is dat de belangrijkste stam van Israël. Zoals het staat in, ik meen 1 Kronieken 5, Juda, vers 5 of zo. 1 Kronieken 5, Juda nam toe onder zijn broederen enzovoort. En uit hem komt voort de wetgever, de koning. Maar niet de min staat er, maar het eerste geboorterecht was van Jozef. Zover kom je hier niet. In deze geschiedenis. Want het begint bij Ruben, Simeon. Nog steeds niet. Levi. En dat wordt het wel, want Mozes en Aaron. En eventueel Mirjam. Voor de feministen onder u. Zijn inderdaad uit Levi. En kennelijk worden ze beschouwd als de hoofden ook nog van de stam van Levi. Dat wil zeggen, binnen Levi zijn ze de belangrijkste familie. En in dit geval als Levieten ook de belangrijkste over Israël. Want over koningschap gaat het nog in geen eeuwen. In verband met Israël. pak een beetje de uittocht is, ik roep maar wat, iets van 1600 voor Christus. Ik heb hem een beetje vroeg, maar het is nou helemaal zo, ik geloof dat dat klopt. 1500, 1600 voor Christus, gaat me nou niet om de exacte datum. Maar koningschap, dat komt pas 500 jaar later. Onder Saul en David. Met 40 jaar verschil daartussen. Dus zover is het nog niet. Juda speelt dus ook nog geen rol van enige betekenis. Het is dan Levi. Hoewel over de stam van Levi nog helemaal niks vermeld is. Het idee namelijk dat het priesterschap binnen Israël gegeven zou worden aan Levi is hier niet aan de orde. Dat wil zeggen, dat hangt hier wel. Zo noem je dat toch? Hij hangt, hè? U weet, als er al een fatsoenlijke voorzet gedaan is, dan is er nog geen doelpunt gemaakt, maar hij hangt al wel, zo heet dat, hè? Ik bedoel, dat raakt vanzelf los en dan valt hij erin. Of rolt hij erin, of wat het maar was ook alweer. Dat bedoel ik, hè? Het hangt wel, maar het is zover nog niet. Dat komt eraan. Hierna. Maar niettemin, het wordt dus Levi. Israël onder leiding van Levi. Het is wel vermakelijk, want als een keer dan dit volk in Kanaan aankomt, beter nog als het daar aan moet komen, weer 40 jaar later, dan gaat het onder leiding alsnog van Jozef. En met alsnog bedoelde ik terug te verwijzen naar een paar hoofdstukken eerder, namelijk naar het boek Genesis, waar uitgebreid Jozef geïntroduceerd was, en de hele geschiedenis van Jozef. En die hele geschiedenis die gaat maar over één ding. Over eerst geboorterecht. En bij wie het terechtkomt. En waar het bij iemand terechtkomt. Dat is wat ingewikkeld. Maar goed, dat is nou ons onderwerp niet. Maar het is logisch dat dat nog steeds speelt. Hè? Bedoel, bovendien, we hebben hoeveel hoofdstukken waren het? 51? 50. Hoofdstukken van Genesis, die gaan nou eenmaal vanaf het begin over eerst geboorterecht. Waar steeds wat mee aan de hand is op een of andere wijze. En nou hebben we dat achter de rug en de geschiedenis gaat verder in Exodus. En nou is natuurlijk nog steeds de vraag, hoe zit het met het eerst geboorterecht? Je zou verwachten dat hier Jozef de dienst zou uitmaken. Een erfgenaam van Jozef. Die zijn er in ieder geval. Maar nee, die niet. Wordt het dan toch misschien Ruben alsnog, nu de familie een volk dreigt te worden? Nee, het is niet Ruben, dan gaan we het rijtje af. Het is Simeon, nee, Simeon ook niet. Simeon trouwens gaat er in grote aantallen trouwens vandoor bij deze gelegenheid. Verdwijnt van het toneel na de uittocht uit Egypte. De stam halveert ongeveer na de uittocht uit Egypte, volgens de Bijbelse tellingen. Je komt ze daarna ook ergens anders tegen. Maar dan ben je in Sparta, als de Spartanen. Dat is de stam van, althans een deel van de stam van Simeon. Zijn die Martialen, u weet wat Martial is? De Martialen jongens van Israël. De vechtersbazen, de militairen uit Israël. Die een Spartaanse opvoeding krijgen. En daarna ook uit Sparta weer. Nou ja, pas laat. Ze hebben eerst nog van alles van doen gehad met Troje enzovoort. Die Spartanen. En daarna zijn ze alsnog maar weer verder getrokken. En voor een belangrijk deel zijn ze inderdaad in Wales terechtgekomen. In Brittannië enzovoort. Waar ze de Romeinen zo lang hebben tegengehouden. En ook nog aan de noordwestkust van Europa in dat dorpje dat we allemaal zo goed kennen. Dan konden de Romeinen niet. Konden de Romeinen. Weet je, dat weet je. Ja, daar konden de Romeinen niet tegenop. Dus historisch allemaal. Dat is historisch. Die zal dat met Simeon van doen hebben. Maar hij was wel de eerste die tot geloof kwam. Dat dan weer wel. Simeon. Maar hier niet, hier niet. En dan dus krijgen we Levi. Dit zijn de namen de zonen van Levi. Naar hun geboorte. Gerson, Kehat en Merari. In de praktijk wordt kennelijk Gerson gepasseerd. Niet dat het ergens expliciet zo staat, maar dat blijkt nou eenmaal uit wat wij aan genealogische gegevens van de stam van Levi krijgen. Moet ik dat nou weer bij de hand? Nee, dat moet ik niet bij de hand. Maar, dan moet ik er naar zoeken. Maar hoe dan ook, daar komt een geslachtslijn. Oh ja, ik heb hem hier wel. Daar komt een hele geslachtslijn uit voort. Die voor een deel ook hier reeds aangezet wordt. Gerson, want het gaat dan verder in vers 16. Namelijk de zonen van Gerson, Libni en Simei naar hun huisgezinnen. En daar komt inderdaad een rij uit voort. Maar dat komt verder nergens uit. Want daarna krijgen we Kehat. Dat is dan vervolgens uitgewerkt in vers 17, of vanaf vers 17. En daaruit komen voort Amram en Jizar en Hebron en Uziel. Dat zijn ze. En uit Amram komt vervolgens voort Mozes, Aaron en de zuster en Mirjam. Met andere woorden, de leiders van Israël komen voort uit Levi en niet uit de oudste zoon, maar uit de tweede. En dat verrast ons helemaal niet, omdat het een soort traditie geworden is natuurlijk in de 50 hoofdstukken van Genesis al. Dat namelijk de eerste gepasseerd wordt en dat de tweede genomen wordt. Heb je die nog? Het drukt zich zelfs uit in Mozes en Aaron. Want wij zeggen Mozes en Aaron. Maar de volgorde was Aaron en Mozes. Want Aaron was dan toch ouder dan Mozes. 3 jaar ouder. En dat staat in hoofdstuk 7 vers 7. Mozes was 80 jaar oud. En Aaron was 83 jaar oud toen zij tot Farao spraken. In het verhaal komt dus eerst toch Mozes, eerst Aaron en dan Mozes. Maar het verhaal hangt aan Mozes. Hoewel, het wordt toch Aaron, hè. Overigens, ik heb er geen aandacht aan besteed toen wij Exodus 4 bespraken, geloof ik, vers 14, waar Mozes zoals gebruikelijk weer eens zegt: Heer, ik heb toch niet gesolliciteerd? Ik had een andere carrièreplanning. Of gewoon: Heer, ik zie het niet zo zitten, neemt u van mij een ander. Ik ben zo slecht gemotiveerd om dit te doen. Dit hardnekkige volk en dan moet ik tegen ze spreken en ik spreek al zo slecht. En toen werd de Heer bij gelegenheid boos. En er staat in vers 14 van Exodus 4. Toen ontstak de toorn des Heeren over Mozes. En hij zeide: Is niet Aaron de Leviet uw broeder? Aaron de Leviet. Dat is niet alleen de eerste keer dat we lezen over Levieten. Het is zelfs de eerste keer dat we lezen over Aaron. Want zijn naam komt hier voor het eerst voor. Niet eerder. Alleen ja, wij kennen die naam natuurlijk. Ook via het Nieuwe Testament. Via Hebreeën. En dat soort dingen. We kennen hem als de grote priester, de hoge priester van het Oude Verbond. Waarover van alles en nog wat te vertellen valt bij gelegenheid. Dus valt ons niet op. Maar hier wordt hij voor het eerst genoemd. En hij wordt ook genoemd de Leviet. Of hoe je dat dan maar vertalen moet. Want je kunt het opvatten als Aaron uit Levi. Maar als er staat: Is niet Aaron uw broeder? Dan is het antwoord daarop ja. En dat hij Leviet was, ja, dat was Mozes dus ook dan. Als het zijn broer was, hè? Met andere woorden, waarom staat dat er hierbij? En het antwoord is natuurlijk simpel genoeg. 3 jaar ouder dan Mozes en als zoon van Amram, die weer van Kehat en die van Levi. Het maakt hem tot hoofd van de familie. Niet Mozes, Aaron is hoofd van de familie, omdat hij ouder is dan Mozes. En na de normale aardse rechten zou Ruben, naar de mens gesproken, de eerstgeborene zijn van Jacob. En de Bijbel zegt dat ook en bewijst hem ook die eer. Hier, hebben we zojuist gelezen, ook in 1 Kronieken 5 trouwens, staat uitdrukkelijk, nee, van nature was hij de eerstgeborene. En hier van nature, binnen deze geslachtslijn, is Aaron in werkelijkheid het hoofd van de familie. En dat hij, als het priesterschap gegeven wordt aan de stam van Levi, dan betekent het dat het bezorgd wordt, tenzij anders vermeld, wordt het bezorgd dus bij Aaron en niet bij Mozes. En dat is ook precies wat er gebeurt. En waar de priesterlijke functie fundamenteel bestaat uit het bekendmaken, we hebben een mooi woord tegenwoordig, het delen, dan wel het communiceren. Want al die lui met die opleiding, die spreken niet meer gewoon met elkaar. Hè? Die communiceren en zij delen. Ja. Huh? Van het Engelse share. Ja, dat vind ik helemaal aardig, want de hele wereld gaat naar share toe. Want dat is de naam en het idee van de hele antichristelijke beweging. Hè? Van die van de Maitreya. Share. Delen. Dus ze bedoelen ook dat je je centen moet inleveren. Je kapitaal moet je inleveren, moet je delen met al die mensen die niks hebben. Die zijn er veel meer dan jij. En ik kan het u wel zeggen, dat is eeuwen geleden al uitgerekend en nog nooit veranderd. Als wij onze bezittingen moeten inleveren en daarna moeten delen met alle mensen in de wereld, dat het verdeeld moet worden, zijn we dus vanaf dat moment allemaal arm. Het is wel een leuk idee, het is leuk bedacht. Maar nee, zelfs als die rijke jongens meedoen, die van de computers en wie het maar waren ook alweer, weet hoe, die rijke lui. Zelfs als die mee dan nog blijft het gewoon, zodat allemaal samen delen, zijn we allemaal arm. Maar goed, daar is de antichrist heen onderweg, om dat zo te regelen. Dus, share. Het is wel een modewoord, delen. Maar goed, waar het gaat om het delen, wel de verantwoordelijkheid van de hoge priester, want daarover hebben we het, is om dat woord van God te communiceren. Te spreken. Want in de Bijbel heet dat gewoon spreken. Dan hebben wij woorden als gemeenschap. Want communicatie, gemeenschap, leven ontstaat in de eerste plaats hierdoor. Door het uitwisselen van informatie. Als het tenminste fatsoenlijke informatie is. Maar zoals in de wereld het zaad ook niet van al te hoge kwaliteit is. Is wat wij communiceren gewoonlijk ook van steeds mindere kwaliteit. En hoe meer wij moeten communiceren, hoe lager de kwaliteit wordt. Want hoe meer varkens, hoe dunner de spoeling. Hè? En hoe groter de productie, hoe lager de kwaliteit. Toch? Is dat bij de vis ook zo? Nee, hè? Nee. Is de vis zich vermenigvuldigd? Ja, dat zou kunnen. Daar heb ik geen verstand van. Maar zulke dingen. Maar terug naar het idee, de hoge priester, de priesters namelijk en de hoge priester voorop, zijn verantwoordelijk voor het beheer van het woord Gods. En dat betekent dus dat hun hoogste verantwoordelijkheid is om het te spreken. In de hoop dat ze daaraan toekomen, want ze moeten het bewaren natuurlijk. Maar om het te spreken, en de bedoeling is ook dat er nog mensen zijn die ernaar luisteren willen. Want dat zou wel fraai zijn. Maar indien niet, dan toch. Dat is Paulus in de eerste Korinthebrief. Indien niet, dan toch, zegt hij. Hij zegt, als jullie het niet horen willen, ja, het is mij nou helemaal toevertrouwd, ik moet dat doen. Maar het is de verantwoordelijkheid van de priester. En hier heb je dus Mozes, die aangesteld wordt om het volk te leiden, eigenlijk in een koninklijke positie, zonder gebruik te maken van die titel overigens. Maar hij krijgt iemand mee en die gaat spreken. En het mag u dus ook niet verbazen dat die man, die broer van Mozes, dus inderdaad bij gelegenheid hierna wordt aangesteld tot priester. Hij is de spreker. Daarom heet hij ook Aaron. Gek, hè? Als je, kijk eens in je strong, zometeen. In je strong, even kijken bij Aaron. Wat erachter staat. Er staat bij strong staat er officieel achter van onzekere afkomst. Nee, niet de man, het woord. Van onzekere afleiding, zegt meneer Strong. Dat is nou jammer. Het is door anderen meteen nog gecorrigeerd, hoor. Want het wordt vertaald met iets als lichtbrenger. Lichtdrager. Aaron, Aaron. Komt van aar of oor of or of ir. Hoe je het uitspreekt, maakt helemaal geen bal uit. Het woord voor licht namelijk. En Aaron is dus gewoon de lichtbrenger, lichtdrager. En naar het Grieks verbasterd tot Jairus. Hij brengt het licht, Jair, het licht. En het licht, u weet wat licht is? Al wat openbaar maakt is licht. Dus noem eens wat openbaar maakt. Het woord. Logischerwijze, dat is wat woord is. Het maakt openbaar en het is dus licht. Het is dus niet zo moeilijk om te bedenken, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. En ik vind, de fraaie vind ik ook altijd nog, zendt Heer uw licht en waarheid neder. Want dat licht is het woord uiteraard, dat licht verspreidt. En dat betekent, impliceert natuurlijk primair waarheid. Want daarin zou men onderwezen worden. Die kennen wij niet. Wij worden niet met de waarheid geboren. Dus die moeten we van iemand ontvangen. Die moeten we leren kennen door openbaring. Dat is de volgende discussie die dan ontstaat. Want leren we waarheid door openbaring? Dat wil zeggen doordat iemand het ons vertelt. Of leren we de waarheid doordat we het zelf uitvinden? Door eigen onderzoek. En sinds een jaartje of 200, iets langer, moeten we verplicht de waarheid leren door eigen onderzoek. En heeft men het gezag van de Bijbel afgeschaft en ingeruild voor de reden van de mens. Want die moet dan zelf met zijn eigen hersens, hij schijnt er meer dan één te hebben, hersens, nee, hersen bestaat nog niet in enkelvoud. Toch? Hij wordt graag. Ja, dus zijn er minstens twee. Hij wordt graag met zijn eigen hersens de waarheid uit te vinden, dan wel te ontdekken, enzovoorts. En dat leidt natuurlijk nergens toe. Maar we hebben de waarheid hier gewoon in het woord van God. We gaan door openbaring. God maakt ons die dingen bekend. En de hoogmoed leert de mens dat hij het zelf wel zal uitvinden. En de nederigheid maakt hem ontvankelijk voor God die zegt, je kan het niet uitvinden, maar ik zal het je vertellen. De prediker zegt, een mens kan het niet uitvinden, en als er dan toch een wijze is die het weet, dan heeft hij het nog niet zelf uitgevonden. Staat erbij. Ja, de vertalers blijven daar een beetje in. Blijven daar een beetje in hangen. In prediker staat dat. Nochtans kan hij het niet zelf uitvinden, staat er dan. Maar dat betekent gewoon nog, dan heeft hij het niet zelf uitgevonden. Met andere woorden, de wijze luistert naar het woord van God. Zie? En het komt tot ons, nou ja, via de profeten. En uiteindelijk gewoon, en dan wordt het gewoon een ambacht, via de priesters. Oh, gewoon een vak. Hen zijn de woorden Gods toebetrouwd. En dat hebben ze dan, en dat moeten ze doorgeven. En aan Mozes. God spreekt met Mozes en dat woord wordt ontvangen door Aaron, want Mozes fungeert als de profeet, niet Aaron. Mozes is degene die het woord ontvangt en hij geeft het door aan Aaron en Aaron is degene die officieel spreekt. Heb je die nog? En dat is de beschrijving van de situatie zoals we die in onze dagen kennen. Officieel geen koning. Nou, officieel weet ik niet, maar laten we dan zeggen, in de praktijk geen koning. Hoewel wij direct geneigd zijn om de Heer als zodanig te erkennen, maar in de praktijk officieel geen koning, maar wel, en met grote nadruk, een hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. En daarna ben ik verplicht natuurlijk meteen te zeggen dat het tegenwoordige werk van Christus daaruit bestaat dat hij inderdaad ons leidt in heel de waarheid. En dat is ook ongeveer wat hij zei in wat wij weer kennen als het zogeheten hoge priesterlijk gebed. En terecht. Hebben we die nog tot zover? Want dat hij die begrippen leert kennen, was de bedoeling. Maar Aaron, de Leviet, Aaron, ja, hij is het hoofd van de stam van Levi, officieel. Dus als er één Leviet is, dan is het Aaron. En die functie houdt hij ook. Dat is een functie die ter discussie gesteld wordt later, maar die dan alsnog beëindigd wordt doordat de heer zelf dat nog eens een keer bevestigt later bij, dat is in hoofdstuk 17, nou, ik weet niet meer precies, nee, niet in Exodus, maar dat is die geschiedenis van dat hele familie en het hele volk het priesterschap van Aaron ter discussie stelt, want u weet, die Israëlieten, die hebben de democratie uitgevonden, dus die vonden dus, hoezo D66? De Israëlieten wilden altijd al een gekozen koning en een gekozen hoge priester. En die zeiden, nou ja, hij doet het nou een paar jaar, nou moeten we eens een andere kiezen. Wat zeg je? Dat de Grieken dat hebben uitgevonden. Ja, maar dat zeg ik toch, de Israëlieten. De oude Grieken. Alleen de oude Grieken is wat later dan dit oude Israël. Maar het is hetzelfde verhaal. Dus we willen de macht aan onszelf. En dat goddelijke recht van degene die door God is aangesteld, hebben wij grote problemen mee. Zo is dat gegaan. Later kwam het christendom en toen is dat wat toch weer een beetje gestabiliseerd. Maar inmiddels is dat ook allemaal weer een beetje achterhaald enzovoorts. Hè? Dat goddelijke recht van de koning en zo. De divine rights. Dat soort dingen. Maar ze trokken dat in twijfel. En toen zei de Heer, we zullen eens zien wie de goede hoge priester is. En toen zei hij, leg de staven van de huizen van Israël, van de stammen van de staven, die stok. Dat symbool van autoriteit en van leiderschap. Dat was nog voor de uitvinding van Sinterklaas, hoor. Wat was het nummer 17? Zie je, soms loopt het wel. Nou, nummer 17 dan. Daar staat dat, ik meen in de eerste verse, van dat de Heer zegt hoe ze dat moesten doen. De staven van de stammen van Ruben, Simeon en wie het maar waren, moesten ze leggen voor de getuigenis. Dat wil zeggen, voor de Ark des Verbonds of wat er vandoor ging. Een nacht over. En op de naam, op de staf van Levi, van de stam van Levi, moest de naam van Aaron geschreven worden. Waaruit blijkt dus dat inderdaad Levi of Aaron beschouwd wordt als het hoofd van de stam van Levi. En u kent de rest van het verhaal. De andere dag bloeide de staf van Aaron. Was tot leven gekomen. Dat wil zeggen, die staf was een dode stok natuurlijk. Maar hij kwam tot leven, zodat symbolisch Aaron hoge priester werd of was of bleek te zijn, naar de kracht des onvergankelijke levens. Wat niet zo was, maar symbolisch wel. En het is de uitbeelding van Christus de hoge priester naar de kracht des onvergankelijke levens, want zo staat het in Hebreeën hoofdstuk 7. Maar Aaron de Leviet, dat is op voorhand dus al Aaron de hoge priester. Dat was hij nog niet, het was avant la lettre, heet het, avant la lettre. U ziet, er wordt een beetje mee gesjoemeld en dan gaat het meteen in het Frans. Het was nog, zou pas later officieel geregeld worden, maar niettemin dat dan wel. Maar Aaron zou spreken. Gij dan, vers 15 van Exodus 4, gij dan zult tot hem spreken en de woorden in zijn mond leggen en ik zal met uw mond en met zijn mond zijn en ik zal u lieden leren wat gij doen zult en hij zal voor u tot het volk spreken en het zal geschieden dat hij u tot een mond zal zijn en gij zult hem tot één God zijn. Dat wil zeggen, het woord komt bij Mozes vandaan, om zo te zeggen. En Aaron zal dat woord dan vervolgens spreken. Maar het is een pracht van een beschrijving van hoe dat priesterschap eigenlijk in elkaar steekt. Woorden van die strekking, die hebben we dan ook inderdaad hier verderop in Exodus 6 en daarna hoofdstuk 7. Want het idee van de functie van Aaron, die vinden we hier inderdaad terug. Dat was in 6 vers 12. De Heer sprak tot Mozes en tot Aaron en gaf hun bevel aan de kinderen Israëls en aan Farao, de koning van Egypte, om de kinderen Israëls uit Egypteland te leiden. En dat wordt herhaald dan in 7 vers 1 en wat er dan verder volgt. Namelijk, de Heer zei tot Mozes: zie, ik heb u tot God gezet over Farao en Aaron. Uw broeder zal uw profeet zijn. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal. En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laat. Dus voor zover er wat gezegd moet worden, wordt dat gedaan in de praktijk door Aaron. En zo is het vandaag feitelijk ook. Als de Heer zich bekend maakt, doet hij dat in zijn hoedanigheid van hoge priester naar het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En wat zijn koningschap betreft, ja, dat komt pas later. Goed, maar we krijgen hier dus in Exodus 6 de zonen van Levi, Gerson, Kehat, Merari. Dat wil zeggen, Gerson, daar komt wel een geslachtslijn uit voort, maar die komt niet tot het hoge priesterschap, of tot het priesterschap. Daarna krijg je vers 17, de zonen van Kehat. Daaruit komt dan inderdaad Amram voort. En die had trouwens ook nog twee broers, overigens. Maar Amram, en uit Amram komen dan voort Aaron en Mozes. Zonen van Kehat, Amram en Jishar en Hebron en Uziel. Er wordt er zelfs nog een leeftijd gegeven hier van Kehat. Daar kun je overigens verder niks mee, want je weet niet wanneer die geboren werd, want dat is niet te vinden. Het blijft dus dat je alleen weet hoe oud hij was toen hij doodging. Dat was het. Weet je niet. Het lijkt erop, maar dat even buiten de orde. Het lijkt erop dat dit schriftgedeelte of deze gegevens ontleend zijn aan andere bronnen. Dat wil zeggen ergens anders vandaan gehaald zijn en hier tussen gezet zijn. Betrekkelijk ongewijzigd. En vandaar dat het is met gegevens die verder nergens bij aansluiten. We hebben dat verder blijkbaar niet nodig. Dus ik zit er ook helemaal niet mee. Maar ik krijg wel de schijn mee van dat het officiële gegevens zijn. En dat het een officiële uittreksel is, om zo te zeggen, uit een of ander archief. Bevolkingsregister. Goed, dat was zonen van Kehat. En dan krijg je nog zonen van Merari. Machli en Muzi, dit zijn de huisgezinnen van Levi na hun geboorte. En dan Amram nam Jochebed, zijn moei, dat is zijn tante, zich tot een huisvrouw. En zij baarde hem Aaron en Mozes. En de jaren des levens van Amram waren 137 jaar. Met hetzelfde commentaar. Namelijk, het sluit nergens aan, dus je kunt er verder niks mee aanvangen. En daarna worden dienstzonen weer genoemd. De zonen van Jishar, Kora, Nefeg, Sigri. En de zonen van Uziel, Misael en Elsa van en Sitri. En dan gaat het verder met Aaron. Aaron nam zich tot een vrouw Eliseba, dochter van Aminadab, zuster van Nehesson. En ze baarde hem Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. En ik weet niet of u het merkt, maar nu heb je iets belangrijks gelezen. Ja. Wat dan?
Dat ik hem bekend voor die lijn. Die vorig jaar behandelde.
Ja. Ja, want wat hier staat. Aaron nam zich tot een vrouw Eliseba, de dochter van Abinadab. Abinadab? Zou dat waar zijn? Ja, dat is waar. De zuster van Hesson. Je zit me aan te kijken van... Ja, wie zijn dat? Nou, ik weet niet of ik dat uit mijn hoofd nou goed zeg. Maar ik meen dat dat namen zijn die aan het eind van... is aan het boek Rut vermeld worden, of is dat niet zo? In ieder geval, het zijn namen uit de geslachtslijn van David. Van Juda naar David. Met andere woorden, de vrouw van de hoge priester was uit Juda. Hetgeen niet al te gebruikelijk is, kan ik u zeggen. Want er bestond een soort regel binnen Israël, had alles van doen met erfrecht, dat men in het algemeen zou trouwen binnen de eigen stam. Hetgeen in het algemeen dan ook gebeurde. Voor als je later in de Bijbel, zeg maar in het Nieuwe Testament, in Lucas kom je tegen, weet die man, die priester, de vader van Johannes de Doper, Zacharias, ja, en Elisabeth, die waren man en vrouw, maar ze waren wel allebei uit Levi, binnen dezelfde stam. Want ja, als het priesterschap gegeven is aan de stam van Levi, en het priesterschap is bovendien erfelijk, dan is het goed te argumenteren dat het wenselijk is dat dan de desbetreffende vrouwen ook daadwerkelijk uit diezelfde stam zouden zijn. Afgezien daarvan, ik weet dat in de tijd bij de geval van de stam van Benjamin, waarvan die zo wat uitgeroeid was en die moesten vrouwen hebben, weet u nog, dat er toen vrouwen geschaakt werden, Benjamin, de uitvinder van het schaken, dat de vrouwen geschaakt werden uit alle stammen van Israël, maar dat was de uitzondering. Waaruit vol de regel is, het blijft binnen dezelfde stam. En daarom is het te meer opmerkelijk dat de grote priester van het oude verbond trouwt met een dochter uit het huis, uit het koninklijk huis van Juda, van David af van de letteren, want David was nog niet geboren natuurlijk, maar het is wel degelijk uit die lijn, zodat alle zonen van Aaron, zei ik nu, alle zonen van Aaron, langs moederszijde, dan wel langs omaszijde, of hoe ze maar heet, afstammen van Juda. Dat wil zeggen, toch zit er het, wie zei dat er straks, het blauwe bloed zit erin. Heb je dan toch een combinatie van Levi en Juda, dan wel een combinatie van priesterschap en koningschap, en toch een illustratie van het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, waarbij weliswaar het priesterschap bovenop ligt, althans in de uiteenzetting van de Hebreeënbrief, maar op de achtergrond wel degelijk het koningschap. En dat is wat je hier dus ook vindt. Het is dan Levi, hij is het hoofd van het huis van Levi, reden te meer nog om te trouwen met een vrouw uit het huis van Levi. Waarom ook niet? Zijn moeder was, geloof ik, hè, trouwde met, trouwde binnen de stad, met zijn moei, met zijn tante, dus dat is echt dicht in de buurt. Dat kan moeilijk anders, omdat je in het begin van die hele ontwikkeling zit. Maar vooruit maar weer. En dan heb je Aaron en dan vind je ineens een uitzondering. En dat is van belang om dat te volgen. Want hier vind je dus de koninklijke en de priesterlijke lijn met elkaar vermengd. Meteen vanaf het begin dus. Later, veel later, gebeurt dat nog een keer. Tegen de tijd dat een eind komt aan het Davidische koningshuis in Jeruzalem, vind je het ook nog een keer dat een dochter van de hoge priester trouwt met de kroonprins of met de koning, of hoe dat maar heet mag. Heb ik ze gauw niet bij de hand, want namen, dat duurt zo lang voordat het boven komt bij me. Dus vooruit maar win. Maar je komt er tegen, en dat is ook waarom het vermeld wordt uiteraard, vanwege die verwantschap. Dan hebben we bovendien nog vers 22. Aaron nam zich tot vrouw Elizeba dochter van Abinadab, zuster van Hesron uit Juda. En zij baden hem Nadab en Abihu, Eleazar en Itamar. Dat zijn er vier. Dat is maar goed ook. Want de eerste twee verdwijnen later van het toneel. Namelijk Nadab en Abihu, want die vinden de dood nadat zij vreemd vuur op het altaar gebracht hebben. In een priesterlijke functie inmiddels. En ze worden daarvoor meteen gestraft. Ja. En dan blijft dus over onder de zonen van Aaron die twee huizen van Eleazar en Itamar. En daarvan weet u waarschijnlijk dat Eleazar wordt de opvolger van Aaron. En dus als men Kanaan binnengaat, is inmiddels Aaron op de berg Hor overleden. En is op diezelfde berg Eleazar, de Grieken noemen hem Lazarus, is Eleazar in dienst getreden als de tweede hoge priester van het oude verbond. Dat neemt niet weg dat wij later in Richteren terechtkomen bij de hoge priester Eli. En die blijkt niet van Eleazar af te stammen, maar van Itamar. Dus van uit de andere tak van de familie. Die term die gebruik ik nogal eens vaak en dat is omdat het veel voorkomt. Kortom, de beroemde hoge priester. U weet wel, als ergens gevraagd wordt naar een priester, een Bijbelse priester, dan is het Eli, hè? Want het is in kruiswoordpuzzels, waar ze behoefte hebben aan woorden van drie letters. Eli, een hoge priester. Ja, die komt meer voor dan Aaron, heb ik gemerkt. Maar Eli was uit het huis van Itamar, hetgeen nou, niet volgens de regels was, het had uit Eleazar moeten zijn. Maar om een of andere reden was het priesterschap terechtgekomen bij het andere huis van Aaron. En daarna bleven die beide huizen naast elkaar bestaan. En pas in de dagen van David en Salomo komt het hoge priesterschap officieel weer terug bij het huis van Eleazar. In die dagen had je twee hoge priesters namelijk. Was al heel lang zo. Twee takken. Hè? Ja, dat kan. Ik zoek naar een voorbeeld, maar het wil me niet naar binnen schieten. Zo gauw maar. Ja, of je nou hebt van Saxe-Weimar of van Saxe-Gotha. Dat zijn allebei van Saxe. Het is familie, maar het is een keer gesplitst met twee broers. En de ene woont daar en de andere woont daar. En dan krijg je twee verschillende takken. Zo heet dat, hè? Noem maar op. Zo gaan die dingen. En zo was het met de priesterschap. Er waren uit Aaron, dus het is de familie Aaron Itamar en Aaron Eleazar. En onderweg worden ze verwisseld en daarna komt het weer terug bij elkaar. Maar dat schema, dat kent u langzamerhand. Omdat het ook met grote nadruk tot uitdrukking komt in de geschiedenis van de beide huizen van Israël. Zijn er de twee en de tien stammen. Precies hetzelfde verhaal. Dat wisselt onderweg. En dat is met dit ook zo. Alleen, dat gebeurt pas hierna natuurlijk. Dan heb je bovendien nog en de zonen van Korach waren Assir en Elkanah en Abisaf. En die lui die spelen ook een belangrijke rol. Omdat de kinderen van Korach een aparte bediening hadden onder de priesters van Israël. Nou goed. En dan vers 24. En Eleazar, de zoon van Aaron, nam voor zich een van de dochteren van Putiel tot vrouw. We hebben geen idee wie dat was. Wie die Putiel was, laat staan wie die dochter was. Is nergens terug te vinden. We weten niet eens of het wel een Israëliet was. Er zijn theorieën over. Dat, ja, hoe komt men daarbij, vraagt u mij dan, maar ja, dat moet je eigenlijk mij niet vragen. Maar zo van Putiel, dat is van Put, en Put, dat klinkt Egyptisch. Ja. Ja, Louis klinkt ook Frans. Maar Maar ja, het is gewoon Ludwig en dan klinkt het toch Duits, hè? Of Lodewijk. Wat je maar, ja. Of Clodio. Clovis, is allemaal hetzelfde. Dus hoe het klinkt, zegt mij niet zoveel. Potman heeft me uitgevonden dat het een Egyptische vrouw was, maar hoe men daarmee komt, weet ik ook niet. Het is niet bekend. Nergens terug te vinden. De naam komt ook alleen maar hiervoor. En daar blijft het dan bij. Maar de mededeling aan zich, en ik hoop dat ik u dat dan toch kan bijbrengen, de mededeling aan zich wordt gegeven en die bevestigt dus, doordat het medegedeeld wordt, dat het een belangrijke aangelegenheid is voor de familie zelf als zodanig en dat het bijgehouden werd op een of andere wijze in het archief. Dit soort uitdrukkingen namelijk vind je ook in de Bijbel tamelijk uitgebreid, bij de diverse koningen uit het huis van Juda. En als er dan weer een nieuwe koning komt, en dan werd de staat de koningstier, werd verzameld tot zijn vader, en hij werd begraven in de koningsgraaf, wat er was, en zijn zoon werd koning in zijn plaats, volgende alinea, werd koning toen hij zoveel jaar oud was, en de naam van zijn moeder was Sjaantje. Nou ja, dat klinkt Frans, dat zal wel niet. Maar de naam van zijn moeder was, en weet je veel wat. En we hebben geen idee. Behalve die ene keer dat erbij staat de dochter van Zadok. En dan weet je dat het dus een dochter was van de hoge priester. Want dat was die Zadok. Dat weet je. Dus vooruit. En anders dan vraag je jou, waarom staat dat er dan bij? Want bij andere gelegenheid staat er ook alleen maar en de naam van zijn moeder was. En dan weet je het ook verder niet. Maar het wordt nog eenmaal bijgehouden. Het zou je gedacht zijn hoe vaak je dat tegen kunt komen. Hoe vaak ik er tegen ben gekomen. Van wel een voornaam van de echtgenote, maar geen achternaam. En daarmee ook geen afstamming. Dat weet men dan niet. Ja, zijn vrouw heette, weet ik hoe ze heette. De meest vreemde namen hadden de vrouwen vroeger. Polyxena heet ze. Dat moet een erg vreemde vrouw geweest zijn. Polyxena. Polyxena. Heel vreemde vrouw als je mij vraagt. Maar hoe vreemd er waar ze vandaan komt, ja, dat weet je dan niet. Wordt niet vermeld. Maar het wordt ook alleen maar vermeld als het ergens in het verhaal, in de geschiedenis een rol speelt. En als het gaat om een officieel huwelijk en eventueel legitieme kinderen vanwege de legitimiteit van het erfrecht en al dat soort dingen meer. En wat het, ook als je al die namen niet zou volgen, dan zou je nog moeten beseffen dat we van doen hebben met één aristocratische familie, bij voorkeur een koninklijke familie. En dat is ook zo, want het gaat over Israël. Het koninklijke volk. De rechtstreekse afstammelingen als volk notabene zelfs. Van Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El. Dat waren de grote hoofden van de mensheid. En via Noach begint dat verhaal nog weer smal en gaat het weer breed verder. En dan kwam je bij, wat heb ik zo van de zomer uitgelegd in Woebetal. Dan kom je terecht bij Sargon van Akkadië, ja. Serug uit de Bijbel. En daar komen dan wat zonen uit voort. En dan leer je uit de Bijbel dat de Heer tegen een van die lui uit die familie zegt: Abram, kom jij er nou maar uit. Hè? Maar nou, Abram moest uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende, naar een land wat de Heer hem wijzen zou, zodat hij voortaan weliswaar een prins was, maar zonder grond. Wie zei dat? Zei iemand tegen Willem van Oranje, prins zonder land. En toen zei hij, ja, maar jij bent een graaf zonder hoofd. Hetgeen inderdaad klopte, want de graaf werd vervolgens onthoofd. In Brussel. Dat was Van Egmond. De twee zwagers gingen uit elkaar. En Willem ging op de loop voor de Spanjaarden. En Egmond niet. Die gingen ze het hoofd bieden, om zo te zeggen. En dat kostte hem ook daadwerkelijk een hoofd. Egmond een hoorde. Onthoofd in Brussel in de tijd. 80-jarige oorlog. Nou ja, dat was het begin van de 80-jarige oorlog dus. Vooruit maar weer. Maar een prins zonder land. Maar dat was Abraham. En Isaac. En Jacob. En toen de hele familie, de hele koninklijke familie, naar Egypte. En koninklijk was het, anders was het ook niet eens in Egypte teruggekomen, via Jozef. Toch? En nou hier die weer uit. Maar de vraag is, wie heeft de leiding? Wie zijn de verantwoordelijke lui? Wie zijn de rechthebbenden? Wie zijn eventueel de erfgenamen van de troon? Dan wel van het leiderschap, of wat het maar wezen mag. En daar heb je mee van doen. Dus niet maar met een stelletje herders of iets dergelijks, of een stelletje slaven die in de bouw aan het werk gezet waren, of iets dergelijks. Nee, het is de koninklijke familie die uit dit dal, als het ware uit die vernedering, alsnog wordt opgetrokken en alsnog uitermate verhoogd. Hetgeen trouwens in de loop van de geschiedenis wel vaker is voorgekomen met dit soort koninklijke families. Raken in onmin, worden verworpen, worden bannelingen. En kijk eens aan, je bent een paar jaar later worden ze met vlag en wimpel binnengehaald. Zoals in Nederland. 200 jaar geleden, nou iets meer dan. Toch? Maar moesten ze vluchten, de Oranjes het land uit. En een paar jaar later werden ze met de hele wereld afgezocht. Waar zijn ze gebleven? Waar is Willem? Dan komt het lied ook nog vandaan en Willem wordt wakker. En, ken je dat nog wel niet? Nou ja. En al is ons prinsje nog zo klein en wat het maar was. En ja hoor, ze hebben hem gevonden en naar Nederland gehaald. En zo werd Nederland alsnog een koninkrijk. Althans, zo werden de Oranjes alsnog koningen. Enzovoorts. Verhoogd. Nadat ze een paar jaar tevoren verguisd werden. Zo is dat gegaan. En zo gaat het met Israël ook. En zo zal het ook met de Heer Jezus zelf gaan. Precies zo. Verguisd in de wereld. Tot op heden. En straks verschijnt hij in heerlijkheid. Ja. Het begint met een klein groepje dat zijn naam aanroept. Maar draait erop uit, dat is een koninkrijk inderdaad. In alle grootsheid en heerlijkheid zal openbaren. Aan het eind van hoofdstuk 6 wordt de draad feitelijk weer opgenomen. Dat begint eigenlijk natuurlijk al in vers 25... waar het een en ander ondertekend wordt. Nou ja, eigenlijk einde van vers 24, waar staat: dit zijn de hoofden van de vaderen der levieten naar hun huisgezinnen. Dat is duidelijk het onderschrift van het voorgaande. Op dezelfde manier als trouwens in Genesis. Het onderschrift is het, niet het opschrift van wat nu volgt. En wat volgt is: dit is Aaron en Mozes, tot welke de Heer zeide: leid de kinderen Israëls uit Egypteland naar hun heren. Dat wil zeggen in overeenstemming met hun menigten, hun volkeren. Dat wil zeggen georganiseerd in de diverse stammen. Dat komt later tot uitdrukking als beschreven wordt hoe het kamp van Israël ingericht moet worden. Want dat ging volgens protocol. Dat wil zeggen met de tabernakel in het midden. En daaromheen, maar ik zeg het nu wat ongelukkig ruw. Maar en daaromheen de levieten. Omdat die nou eenmaal verantwoordelijk waren voor de tabernakel. En daaromheen de 12 stammen van Israël. Verdeeld in 4 groepen van 3. In de richtingen dus noordoosten, zuidwest om zo te zeggen. Allemaal netjes opgesteld. Iedereen kende zijn vaste plek. Ja. Ordelijk. En die stammen die blijven bestaan als aparte groeperingen. Te verwachten valt dat ze dus ook in onze dagen nog redelijk van elkaar gescheiden zijn. En in elk geval, straks in de wederkomst van Christus, is sprake van 12.000 verzegelden uit elk van de 12 stammen van Israël, zodat ze nog steeds van elkaar worden onderscheiden. Op een of andere wijze dan toch herkenbaar zijn. Hoe, weet ik ook niet. Maar niettemin is het zo. En daarom hoeft het u niet te verbazen dat we ze in de loop van de geschiedenis zo hier en daar tegenkomen. Deze zijn het, Mozes en Aaron, deze zijn het die tot Farao, de koning van Egypte, spraken, opdat zij de kinderen Israëls uit Egypte leiden. Met dubbel D. Dit is Mozes en Aaron, Het heeft er alle schijn van dat deze tekst van veel latere datum is dan de rest van dit hoofdstuk. Dat wil zeggen, niet van dat geslachtsregister wat we zojuist even doornamen, maar wel van het hele verhaal. En dat het een latere invoeging is, ik zit daar helemaal niet mee. Want ik zei toch niet dat ik eraan twijfel dat het volstrekt het woord van God is waar we hiermee van doen hebben. Maar dat betekent niet dat elk volgend woord later geschreven moet zijn dan elk voorafgaand woord, toch? Dat is toch nergens voor nodig. Bovendien, die eis stellen we toch ook niet in het Nieuwe Testament, waar iedereen weet dat die brieven in het Nieuwe Testament niet staan op de volgorde waarin ze geschreven zijn. Dat het er bovendien niet eens toe doet in welke volgorde ze geschreven zijn. Want anders zouden ze wel gedateerd zijn geworden. Nou, enzovoorts. Maar het is kennelijk iets wat aan de geschiedenis is toegevoegd, achteraf, blijkbaar. Want er wordt kennelijk ook ver vooruit gegrepen. Want er worden afstammelingen genoemd die er, je kunt gewoon narekenen, die er in de dagen die hier beschreven worden nog niet konden zijn. Dus het is van latere datum, hè. Maar die maar terzijde. Maar vandaar deze woorden bij herhaling waar het over gaat. En daarmee wordt het zaakje in elkaar geschoven. En daarmee zijn we er nog niet, want zo gaat het even verder. Nog in 6 vers 27. Het geschiedde te dien dagen als de Heere tot Mozes sprak in Egypteland. Zo sprak de Heere tot Mozes zeggende: ik ben de Heere, spreek tot Farao. Die heb ik aanbezienlijk eerder vanavond ook al gelezen. Diezelfde woorden toch? In het voorgaand hoofdstuk ergens. Ja. Ik ben de Heere, spreek tot Farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u spreek. Zodat Mozes moest zeggen in naam van Jehovah, de God van Israël, hetgeen hij trouwens ook al gedaan had, enzovoorts. Toen zeide Mozes voor het aangezicht des Heeren: zie, ik ben onbesneden van lippen, ben slechts van de tongriem gesneden, het zoiets. Hoe zal dan Farao naar mij horen? Ik ben geen redenaar, dus ik kan die man niet overtuigen, want daar heb je toch woorden bij nodig. Soms denk ik dat daarom iedereen zo nodig leiderschap moet studeren, omdat wij in onze dagen zo slecht zijn in ons taalgebruik en zoveel moeite hebben om gedachten onder woorden te brengen. Andersom trouwens ook moeite hebben om gedachten te verstaan, te begrijpen. Communicatie gaat beroerd. En vandaar dat management en communicatie begrippen, het zijn twee verschillende begrippen, maar ze worden tegenwoordig in één adem genoemd. En ik denk dat dat terecht is, want het wordt een zootje als we elkaar niet verstaan, als de communicatie niet loopt. Dat kun je nog navragen in Babel. En ik denk ook dat het nog erger wordt, want we zijn onderweg naar Babel. Kan het ook niet helpen. Ik bedoel, daar zorgt de duivel wel voor dat het met die communicatie verkeerd loopt. En dat we elkaar niet begrijpen. Toch? Ik meen het serieus hoor. We leven in een zogenaamde communicatiemaatschappij. Dat is onzin. Dat is gepraat. En parat is het woord voor, dat weet u toch, hè? Voor afval. Parat is afval. Praten, etymologisch, betekent strooien. Rondstrooien. Verspillen. Dat is het verschil met spreken. Tenminste, vroeger. Tegenwoordig maakt het geen verschil meer. Denk ik dan, cynisch. Maar, doe maar. Ik ben onbesneden van lippen, hoe zal dan Farao naar mij horen? In de politiek zie je dat ook, trouwens onder de zogenaamde geestelijke leiders ook. Daar vind je mensen die goed kunnen spreken. Het probleem is echter dat ze niks te melden hebben. Hè? Maar ze kunnen het wel goed. Hebben die nog? Ik bedoel D66, bedoel ik maar, hè. En ik bedoelde niet eens Pechtold. Nee, Pechtold is toch van die club, of niet? D66. Ze zijn wel over de datum langs. Hoe heette die man die het oprichtte ook alweer? Van Mierlo. Dat was een geweldige... Hoe is dat woord ook alweer? U weet wel van dat lied, wat een spreker is die man, wat een spreker is, dat is van een Nederlandicus dat lied. Dat is een man die, kennen jullie dat lied niet?
Ja.
Oh. Ja. Dat is goed Nederlands, want die man had een verdorven lidsgeheiken, maar het was niet voor niks de zoon van een predikant. Ja, heb je dat weer. Maar vooruit maar weer. Hè. Maar er was een prater, een geweldige ouwehoer. Maar een man had überhaupt niks zinnigs te zeggen. Ik ken het trouwens nog zo een. Maar zijn naam wil me niet te binnen schieten. Een literator, niet een politicus, maar een schrijver. Die de hemel heeft uitgevonden. Hoe heet hij ook alweer? Harry Mulisch, ja. De ontdekking van de hemel, ja. Geweldige schrijver, hoor. Geweldige schrijver. Maar een man heeft niks te melden. Hij wordt abusievelijk gezien voor een groot... aangezien voor een groot denker. Maar dus één en al grote armoe. En als je daar een karikatuur wil van hebben... dan moet je bij Van Treven terecht. Gerard, bedoel ik. Die... Je kan een heel boek vol schrijven met niks erin. Daar is hij wereldberoemd mee geworden. Hè? De avonden. Ja, het is op zich knap. Je kunt ook zeggen, het is gestoord, broeder. Maar ja... Nee, knap is het. Ik denk het ook. Ik denk er vaak aan. Ja, ik vind het knap, maar het is een afwijking, als je het mij vraagt. Voor mijn part noem je het een wonderkind. Maar ik vind het triest. Maar het is een karikatuur van onze communicatiewereld van vandaag. Nou goed, dat gezegd zijnde, hoe zal Farao naar mij horen? Nou, het antwoord van de Heer tot Mozes was, ik weet ook niet, maar het is ineens een nieuw hoofdstuk, zonder titel erboven. Toen zei de Heer tot Mozes, zie, ik heb u tot God gezet over Farao, die heb ik vanavond ook al gelezen, ergens hiervoor. In de zin van krachtig, want dat is wat het woord God betekent, de sterke, maar ook de autoritaire. En dat lijkt me een goed woord in dit verband. Autoritair, van een auteur die met autoriteit spreekt, met gezag. Ja. Ik heb u tot God gezet over Farao. En Aaron, uw broeder, zal uw profeet zijn. Precies, uw mond heette het hiervoor. Maar ik heb al eerder gezegd, denk ik, dat dat woord mond ook het woord is voor een profeet. Nabi, de profeet. De profeet is namelijk de mond, het spraakorgaan van God. En zo wordt het hier voorgesteld. Gij zult spreken alles wat ik u gebieden zal... En Aaron, uw broeder, zal tot Farao spreken dat hij de kinderen Israëls uit zijn land trekken laat. Het is Aaron in de praktijk die het woord voert, de ouderen. Maar het is op gezag van Mozes. Maar dan staat er, doch ik zal Farao's hart verharden. En ik zal mijn tekenen en mijn wonderheden in Egypte land vermenigvuldigen. Dit is een omstreden zaak. Namelijk die van ik zal Farao's hart verharden, omdat daarna vanzelf de vraag opkomt in hoeverre Farao verantwoordelijk was voor zijn eigen gedrag. Want de Heer verhardde toch het hart van Farao en dat wordt dan, deze gedachtegang wordt dan vervolgens opgeblazen en ontwikkeld tot de leer van uitverkiezing. Die zegt een mens is niet verantwoordelijk voor zijn eigen leven of daden. Hij kan aan zijn behoudenis, aan zijn zaligheid ook niks bijdragen, want God verhardt wie hij wil. Dan heb je nog een tekst uit het Nieuwe Testament, waarbij Farao tot voorbeeld aangehaald wordt. Het is in Romeinen 9. En het is God die toch allemaal zelf bepaalt. En dat brengt ons dan weer bij een filosofie die ook volstrekt buiten de Bijbel om, door volstrekt ongelovigen en zelfs door volstrekt onkundigen met betrekking tot de Bijbel, uitgevonden is dat het menselijk bestaan van toevalligheden aan elkaar hangt en dat hij daar geen grip op heeft. Het idee is dan dat gewoon het idee van een mens is een tandwieltje, gekje, dat het ineens technisch moet worden. We zijn die filosofen ineens technisch geworden. Vraag me altijd af waarom ze dan niet een ander vak gekozen hebben. Maar dan zijn we ineens een radertje. Vooral klein. In het grote geheel van het raderwerk van de kosmos. 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 In het grote geheel van de wereld. En ik vind het wel leuk bedacht. Want in hoge mate komt het overeen met onze beleving als mens. We zijn maar zwak, we kunnen er niet veel aan doen. Daar hebben we dus ook D66 aan te danken, bij nader inzien. We kunnen er toch niks aan doen, dus we roepen wat we willen. Maakt allemaal niks uit, het gaat toch allemaal zo. We voelen allemaal ons eigen onvermogen hierin. En dus ja, het zal dan wel zo zijn. Ik heb lui gesproken gekend die er veel serieuzer over spraken nog dan ik nu. Zo van, het is toch mooi dat ik dit leven mocht hebben, dat ik dit allemaal heb mogen beleven. Zo in de zin van, het is me overkomen, ik heb er eigenlijk niks voor gedaan. Het ging allemaal vanzelf. En dus we zijn een radertje in het geheel. Ze hebben er een bijbeltekst voor, een rat in een rat. Met een D alstublieft. Een rat in een rat. Uit Ezechiël, weet u wel. Ja, en in gedachten zie ik dan zo'n rat lopen in zo'n wiel, weet je wel. Maar goed, dus ik heb altijd moeite om mijn gedachten te ordenen dan. Maar in zo'n heel. Maar ik heb me ooit eens afgevraagd, dat is nou leuk, de schepping voor te stellen als zo'n raderwerk. Maar waar dient dat hele machinerie dan toe? Wat is dat voor een raderwerk, voor een machine? En wat wordt er dan aangedreven of zo? Zouden we allemaal zo'n wieltje in zo'n wekker? Zo'n wekker van vroeger, die je moest opwinden met van die tandwieltjes erin. Alle jongens van vroeger weten daarvan. Wekker. Weet u wel. Dat ding is tenminste nog om de tijd aan te geven en om bij gelegenheid iemand wakker te maken. Maar waartoe die kosmos met al die raderen dan? Kortom, het is gewoon een dwaze redenering waarbij men onder de verantwoordelijkheid voor het eigen leven probeert uit te komen. Voor dat doel heeft men trouwens ook de wet omhelst. Want hoe zwaarder de wet drukt, hoe minder de eigen verantwoordelijkheid. Kun je altijd zeggen, bevel is bevel. Waarom dat nou weer in Duits moet? Maar, dat is Pruisisch eigenlijk. Maar vooruit me weer. Maar dat soort dingen. Kortom, wat betekent dit? Dat de Heer zegt, ik zal Farao's hart verharden. Hoezo en waarom? Nou moet het worden. Het wordt iets lastiger. Hè? Wordt het iets lastiger om uit te leggen. Mede omdat degene die dit soort theorieën op nahouden, dit niet willen horen wat ik nu wil zeggen. Wat ik moet zeggen. U weet waarschijnlijk, en dan laat ik dit hoofdstukje even los. U weet waarschijnlijk dat Jesaja de opdracht krijgt om tot het volk Israël te spreken. Dat is Jesaja hoofdstuk 6. En de opdracht luidt dat hij iets ongezonds moet doen voor het volk. Want er staat in Jesaja 6 vers 9... Toen zeide hij, de Heer, tot Jesaja, ga heen en zeg tot dit volk, horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, zegt de Heer, tot Jesaja, ga tot het volk spreken. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen, opdat het niet zien met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart verstaan, nog zich bekeren en hij het genezen. Als ik het vlug zeg, staat er dus dat de Heer zegt tot Jesaja, je moet tot het volk gaan spreken om te voorkomen dat het tot geloof komt. Dit was erg kort door de bocht, maar dat deed ik even met opzet. Opdat het niet zou geloven. Wat heb je dan nog? Dan is het dus toch de Heer die via de woorden van Jesaja het hart van het volk verhardt, om zo te zeggen, maar wat predikte Jesaja dan en wat zei je dan tegen dit volk? En het hele punt is, en dit moet je goed beseffen, anders komt die uitleg die in het Nieuwe Testament op vele plaatsen van deze tekst gegeven wordt. Kijk maar naar de verwijzingen die erbij staan, schriftverwijzingen. Matthäus 13, Marcus 4, Lucas 8, Johannes 12, Handelingen 28, Romeinen 11. Onder andere. Die begrijp je anders niet. Waar het over gaat is dit. Dat gepredikt wordt aan een volk dat niet wil geloven. En als het dan toch gebeurt, dan ontwikkelt dat volk een afkeer. Een afweer is waarschijnlijk het betere woord. Tegen de prediking. Daar heb je hem weer. Die man met zijn prediking. En op den duur heeft dat tot gevolg dat men het als het ware niet meer hoort. Kijk, als ik sta te vertellen, en een beetje mensen die dan toch wat, misschien wel wat geleerd hebben ooit eens een keer onderweg, als ik dan sta te vertellen iets als dat je door geloof in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, dat je daar behouden door wordt, en dat de Heer Jezus Christus aan het kruis de straf onze zonde gedragen heeft, dan zeggen ze, daar heb je hem weer. Van de EO. Nou, dat roepen ze nou ook al niet meer hoor, van de EO. Maar goed. Maar zoiets, dat weet namelijk iedereen. Dat is niet waar wat ik nu zeg, maar ik generaliseer nu. Dat weet toch iedereen? Nou ja, niet helemaal iedereen. Maar iemand die een beetje weet wat is, hoe het Nederland ervoor staat. En de Nederlandse, die een inburgeringscursus gehad heeft, zal ik maar zeggen, die weet dit. Hè? En wij hebben als kinderen hebben wij een inburgeringscursus gehad. Wis en waarachtig. En wij weten dat dus allemaal, hoe dat zit. En, maar er zijn velen die kennen dat verhaal, die willen dat niet horen. Ik bedoel, wij kennen nogal wat conferenciers. De namen willen me niet te binnen schieten, dat komt me goed uit. Maar conferenciers die daar liederen over gezongen hebben, hoor. Met onze teksten. Maar als uitdrukking van hun ongeloof. En hoe meer je aan die mensen bijbelse waarheid probeert bekend te maken, hoe ongevoeliger ze ervoor zullen worden. Want dat kennen ze al en ze hebben gisteren al besloten om er niet op in te gaan. Of eergisteren, of in hun jeugd al, of wanneer het maar was dat ze die keuze gemaakt hebben. En daarna ontwikkelt zich alleen maar de afweer. En daarom is het in de praktijk onmogelijk om het Joodse volk tot bekering te brengen door prediking. Want als door alleen prediking, ja, dat kennen ze langzamerhand wel. Dat geldt niet voor iedereen, maar in het algemeen geldt het wel. Voor het volk als zodanig. Wie dat dan zijn, weten zij ook niet, dus daar hoeven wij het ook niet over te hebben. Maar in het algemeen geldt het. Zij weten dat wel, maar dat hebben ze afgewezen. Dat is nu eenmaal Joods. En ik heb een Jood gekend, dat heb ik je ook wel eens verteld. Dus sommigen kennen hem ook. Die zei gewoon, ja, je hebt gelijk, Ab. Dan zei hij gewoon tegen me, ik ben je vriend. En ik was zijn vriend, dacht hij. En andersom. En we waren helemaal mee eens. En dat was geweldig allemaal. Mij bliefde het niet, want hij ging liever met zijn familie naar de hel dan dat hij met mij naar de hemel moest. Dat lag niet aan mij, maar met ons, dat bedoel ik dan. Hè? Want hij was nu eenmaal een Jood, hij wilde bij zijn familie blijven. En toen maar weer, althans, dat zei hij. Hoe betrouwbaar dat is, weet ik natuurlijk ook niet, maar goed, dat zei hij. Een volkomen verraad. Ik bedoel, nergens ontvangen. We konden over Bijbelse dingen praten, maar het raakte hem niet. Daarom konden we erover praten. Was volledig immuun. Heb je dat nog? Je weet over wie ik het heb, of niet? Nou. Nee, lama's en machten. Nee, Eli. Ja, oké. Okay. Nou. Doe maar. Ja. Maar zo gaat, dat is verharding. Kortom, door de oproep aan de farao om het volk te laten gaan, door die oproep te herhalen, verharde het hart van farao. Deed hij dat zelf of deed de Heer dat? Wie zijn verantwoordelijkheid was het? Zie? De Heer had ook in één keer met heel groot machtsvertoon, zonder bloedvergieten, Israël kunnen uitleiden uit Egypte. Ben ik zelf van overtuigd. Waarom nou niet? Waarom op deze manier? Nou, ter demonstratie van hoe dat zit. We zullen het een en ander uit leren. De wereld als zodanig, de overste deze wereld. Maar ik bedoelde niet eens de duivel, want ik beschouw Farao niet als een beeld van de duivel. Maar heb ik u dat anders verteld? Als een beeld van al die koningen, als een uitbeelding van de gang van zaken in de wereld. Ik heb er geen ander woord voor. De gang van zaken in de wereld. Hoe het nou helemaal gaat. De natuurwetten, zoals die in deze wereld gelden. De natuur, die laat zijn onderdanen niet gaan. Wij maken deel uit van die wereld en de wereld houdt ons vast. Logischerwijze, dat is wat gebeurt. En je kan tegen de wereld wel zeggen, laat ze gaan, maar de wereld gaat dat niet doen. Zo zit het nou eenmaal. Die heeft daar belang bij om ons vast te houden. En wat geïllustreerd wordt hier, is dat de herhaling van dezelfde boodschap alleen maar verharding in de hand werkt aan de kant van degene die die boodschap niet wil horen, althans er niet op in wil gaan. En daarom was het, want die hebben we ook wel eens eerder gehoord, daarom was het een heidenswerk. Jawel. Ik bedoel, die menen het allemaal te weten, hebben het allemaal eens gehoord, menen dat ze er zijn, hebben het begrepen. En als je dan komt vertellen dat je wel tot geloof moet komen, dat je eigen verantwoordelijkheid is om een keuze te maken, nee, gaan ze niet doen. En dan kun je dan na 100 keer vertellen, maar het is de apostel Paulus die dan uiteenzet in Hebreeën 6, dat het wat hem betreft geen zin heeft om er nog langer over door te gaan, want het gaat niet meer werken. Het werkt alleen maar verharding in de hand. Het is ook een aspect van het Pilatus-syndroom. Ken je Pilatus-syndroom? Staat in je woordenboek hoor. Wij schrijven het toe aan schrijvers. Die toelaten dat je iets aan hun tekst verandert. Want, zeggen zij, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. U weet wel, Pilatus die had ons een opschrift boven het kruis. Toen kwamen die joden die zeggen, ja, daar staat het verkeerd. Wij willen die tekst anders hebben. En toen zei hij, wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En schrijvers in het algemeen hebben die neiging, dit heb ik geschreven, dat moet zo blijven. En dus heet dat het Pilatus-syndroom. Maar iets dergelijks, dat is een soort verharding die dan ontstaat. Want als iemand het kan veranderen en vrij is om het te doen, om het te veranderen, is het de schrijver zelf. Moet wel eens lachen. Wij zoeken soms naar exact de juiste noten zoals ze oorspronkelijk door de componist zijn genoteerd. En dan komt er een of andere muzikus erbij van die wereldberoemd is. Hoe heet het, die pianist ook alweer? Ik weet het nooit meer. Joods trouwens. Die zei, ja, dat heeft Bach wel zo geschreven, maar dat is fout hoor. Hoor maar. Dat heeft hij wel zo geschreven, maar dat is niet goed. Dat had dit moeten zijn. En die lui die veranderen gewoon dan die noten. En zeggen, ja, dat is een foutje geweest. Hè? Nee. Een nog grotere dan Waaienberg. Ja. Die Rus, hoe heet die? Die man die met zijn Horowitz. Horowitz? Hoe heette die? Ja, Horowitz, ja. Ja, ik vind hem een vervelende naam voor een muzikant. Vervelende naam voor een muzikant, die schrik er nou weer van. Maar die met zijn piano, die zijn piano meenam onderweg als handbagage. Hoe heet dat? Die Beuzendorfer. Ja, Horowitz, ja. Dat heb ik zelf gehoord, ik zelf zien doen op televisie. Die zeiden dan gewoon, kijk, dit was dit. Zo, maar dat is niet goed. Luister. En dan, u weet wel, in het Engels met zo'n Duits accent, dan weet je dat je voldoende hebt met een Jood. Geweldig vind ik dat. Met zo'n Jiddisch-achtige, fout. Ja, zo is het maar net. Maar de schrijver zelf, is, hij heeft alle vrijheid om iets te veranderen. En die doet het niet. Die zegt, nee, dit heb ik geschreven, ik heb hem echt... Dat was het dan. En dat is wat gebeurt met iemand die het evangelie gehoord heeft... of het woord van God, of een deel van het woord van God... en zegt, nou, dat wil ik niet, enzovoorts. En als het dan kort daarna weer voorbij komt, is de kans groot dat hij zegt... nee, dat wil ik niet, dat heb ik al. En daarna ontstaat die verharding. Soms denk je, je krijgt 3 kansen... Of waren het er 7? Hoeveel kreeg Farao? Er staat een paar keer... soms dan loopt het me om, maar... Er staat er een paar keer bij die, al die plagen... Doch Farao verhardde zijn hart. En op een gegeven moment wordt die term afgewisseld... en dan staat er ineens... Doch de Heere verhardde het hart van Farao. Suggererend dat hij nog... moest overwegen, om zo te zeggen... En kon overwegen, maar tegelijkertijd ook suggereren dat op een gegeven moment dat helemaal niet meer aan de orde was. Het was gewoon een kwestie van, dat heb ik toch gezegd, die beslissing heb ik al genomen. En dan ontstaat de verharding. En dat is wat de Heer zegt, ik zal Farao's hart verharden. Niet in de zin van dat de Heer ervoor zorgt dat de man nee zegt, maar wel, dat staat er ook niet zo, maar wel van hij zal nee zeggen... maar ik blijf volhouden en ik blijf het ervan. Dat wordt ook, je krijgt dus die 10 plagen, dat weet u inmiddels natuurlijk. Hè? Je krijgt die 10 plagen, dus dat is een heel gedoe. Maar hij krijgt de gelegenheid om alsnog erop in te gaan. Maar op den duur wordt hem dat toch, heeft hij toch een te groot ego om op zijn beslissingen terug te komen. En dan werkt de prediking verharding in de hand. En als de Heer tot Jesaja zegt... dat hij moet prediken, zegt de Heer erbij. Ja, dat werkt de verharding in de hand. Ik weet het, het zal niet leiden tot de bekering van het volk. Maar ja, het moet wel gebeuren. Ze moeten toch weten dat de profeet des Heeren in hun midden geweest is, staat er dan bij gelegenheid. En tot vandaag is dat nog steeds aan de orde. Zelfs in Paulus' briefschrijving... brievenschrijverij aan de Corinthiërs. Hij zegt, ik weet dat jullie het niet op prijs stellen... maar ik moet het nou eenmaal doen. Het is mijn werk, ik ben hiervoor geroepen. Moet daar trouw in zijn. Dus ik doe dat. En in de richting van Nijkerk... of was het Barneveld, dat weet ik nooit helemaal precies... zeggen we dan... en dus prediken we het evangelie aan de Joden... in het besef dat in het algemeen... het Joodse volk heus niet tot geloof zal komen... en er zelfs erger door verhard wordt... dan het al was. Ze worden er gewoonlijk niet vrolijk van... maar het is wel de opdracht. Het is het woord van God. En dat zij zich verharden... daartegen... of iemand zich daartegen afzet... ja, dat is onze verantwoordelijkheid niet... En dat geldt met nader inzien voor de prediking in het algemeen. Het is het woord van God dat gepredikt zou worden. Hardnekkig in de zin van trouw aan de opdracht, trouw aan de priesterlijke roeping van ons als gelovigen en ons als gemeente enzovoort. Men zou dat doen. En als je daarna gaat vragen, maar wat voor effect heeft het? Werkt het wat uit? Doen we dat wel efficiënt genoeg? Zijn onze methoden wel goed genoeg? Dan moet ik u zeggen, nou ja, met dat soort vraagstelling ben ik opgegroeid en tot vandaag. En ik vraag het me ook nog wel eens af, echt serieus, bloedserieus. Maar ik zou er geen antwoord op kunnen geven. Ik weet het niet, ik weet alleen, ja, het is ons toebetrouwd en dus, ja. En... soms zijn de omstandigheden gunstig en soms niet. En ja, dat hebben wij niet voor het uitkiezen, denk ik. En om nou meteen te gaan zoeken naar de plaatsen waar de omstandigheden gunstig zijn... zodat een hoger rendement gehaald kan worden... dat lijkt mij nou juist ook de verkeerde methode. Dat is mijn opvatting. Ik was trouwens altijd van mening dat het niet zoveel zin had... om vakken te gaan studeren waar je goed in was. Want waarom zou je dat doen? Dat heb je nergens voor nodig. Ja, als je dan toch gaat studeren, studeer dan die dingen waar je niet goed in bent. Dan leer je nog eens wat. Ben ik serieus? Ja. Nou ja. is nou verder ook niet aan de orde. Maar ik bedoel, je het evangelie brengen daar waar het al gebracht is, dat is mooi. Beter zou zijn het te brengen waar het nooit gebracht is. Maar of het daar enig effect sorteert, die kans is zeer gering. Want in de praktijk zal blijken dat het daar ook gebracht is, maar al maar universeel is afgewezen. Dat is in elk geval wat de Bijbel erover zegt. Want ik weet dat er zijn die beweren dat er nog volkeren zijn die nog nooit het evangelie gehoord hebben. Waar ik me altijd over verbaas, want wat doen die lui dan mij dat te vertellen? Waarom zijn ze daar dan niet? Omdat ze daar weet van hebben. Ze hebben nog nooit het evangelie gehoord. De Bijbel zegt dat het evangelie over de hele wereld en impliciet aan alle volken gepredikt is geworden in het verleden. Alleen dat het niet overal ingang gevonden heeft. En dat er in de praktijk, en weer generaliserend gesproken, volkeren zijn die totaal immuun zijn voor het evangelie. Zoals er mensen zijn die totaal geen belang hebben bij een leven na de dood of bij hogere machten enzovoorts. Die willen er niet aan denken, zelfs maar aan de mogelijkheid dat er na het sterven nog het een en ander weer... Nog iets is, was het lied, er is leven na de dood. Dat was het refrein, toch? Van hoe die man maar heette. Ik probeer het te verdringen, ja. Dus laat maar, ze vertellen het me niet. Maar die willen er niet aan denken. Die hopen echt dat het met de dood helemaal afgelopen is. En het zijn niet eens de echte pessimisten, maar ze vonden het mooi genoeg zo. Sommigen vinden het slecht genoeg. En we komen tot dezelfde conclusie. Het hoeft niet meer. En dat was het dan, die mensen bereik je nooit. Dan heb je nog lui die geen idee hebben van wat waarheid is. Dus ja, zend hier uw licht en waarheid neder. Daar zitten ze echt niet op te wachten. Je moet ze zelfs uitleggen wat dat is eigenlijk. Waarheid. En er nog een woord voor bedenken ook, omdat in hun taal zo'n woord niet eens bestaat. Weet u? Dan wordt het toch echt moeilijk. En moet je daar dan het evangelie brengen? Ik moet eerlijk zeggen, ik ben blij dat dat mijn roeping niet is. Maar het zou best kunnen zijn dat het u is, weet ik veel. Daar ga ik niet over. Maar nee, ik meen het heel serieus. Ja. De zaaier ging uit om te zaaien en hij zaaide het gewoonlijk op plaatsen waar het toch niet opkwam of geen vrucht droeg of geen vrucht kon dragen. Maar de zaaier is wel Christus. In Matthäus 13 bijvoorbeeld. En als hij ons voorbeeld is, nou ja. Je weet niet voor het zeggen, je weet niet waar de goede aarde is. En soms, generaliserend, is er helemaal geen goede aarde. En dan in de details blijken er toch één of twee rond te lopen die daar precies op zaten te wachten. Dus je weet het maar nooit. Je weet het niet. Zie. Maar dat de prediking van het woord van God een verhardende werking heeft. Een verblindende, verdovende werking op degene die het niet wil horen, dan wel degene die het afwijzen. Ja, dat is zo, ja. Dat je de vijanden mee maakt, ja wis. Nou en of. Er zijn er heel wat die dit soort activiteiten met de dood hebben moeten bekopen. En dan heb ik het nog netjes gezegd. Heel netjes zelfs. Dus hoe dan ook, het zal gepredikt worden. En dat is wat de Heer zegt. Ik zal het hart van Farao verharden. Niet zozeer omdat de Heer iets knutselt aan het hart van Farao, daar ben ik stellig van overtuigd. Maar gewoon omdat Farao niet bereid was om er gehoor aan te geven. En de zaak wordt ook zo in elkaar gestoken dat inderdaad Farao de gelegenheid krijgt om zich te verharden. Dat wordt ook gezegd, want ze komen, Mozes en Aaron komen hierna met enig gezag. Ze komen een paar wonderen doen. Je zal denken, nou, daar zal Farao wel respect voor hebben, maar raad eens wat. Dan komen daar de heren J en J, Jans en Jansen. Jannes, oh sorry. Ken je die niet, Jans en Jansen? Oh. Dat is ook een stripverhaal hoor. Maar goed. Jannes en Jambres heten ze trouwens in de Bijbel. Dat zijn die tovenaars uit Egypte. En die doen hetzelfde kunstje, oneerbiedig gesproken. Dus wat zou de farao zich van deze dingen aantrekken? Zie? Dus het is makkelijk om nee te zeggen dan. Maar het is het begin ook van de verharding, logischerwijze. En dat wordt gedemonstreerd. U bent dus gewaarschuwd, want dat moet ik er nu achteraan zeggen. U bent dus gewaarschuwd, de wereld laat ons zomaar niet gaan, zal ons altijd achtervolgen. Met de eerste beginselen deze wereld zal proberen ons in te palmen. Alsnog, ook als we er al uit waren, zal hij ons achtervolgen. Zal de wereld met die grote tentakels proberen in te pakken. En ik heb er talloze voorbeelden van, echt waar, van hoe dat dan gebeurt. Ik bedoel, hoe dat dan gebeurd is. Nee, ook recent en ook uit mijn eigen persoonlijke omgeving, zal ik maar zeggen. Hoe dat dan gaat. Zie je? Altijd weer wordt christendom, ook in de grote betekenis met een hoofdletter C, ingepalmd, ingepakt eigenlijk in de wereld. En gaat onderdeel uitmaken van een wereldsysteem waarin het dus langzamerhand verkwijnt en verdwijnt. Een gewone wereldsysteem wordt waar Christus dan buiten staat enzovoort. En dat met herhaling van zetten. En dat al zolang het christendom bestaat, feitelijk. Maar niettemin, het is altijd zo geweest. Diezelfde gang van zaken. En dat is wat geïllustreerd wordt. De wereld laat ons niet gaan. En dus met geweld moeten wij verlost worden. En dat is ook daadwerkelijk wat gebeurt, maar wij moeten wel willen. En in dat geval lopen we gewoon achter Mozes aan. Mozes en Aaron. Christus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar daarover een volgende keer, want we zijn weer ver over tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen dat we in vrijmoedigheid tot u mogen gaan. In het besef dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat u ons verlost van die eerste beginselen deze wereld, van alles wat in deze wereld ons brengt tot slavernij. En dat u ons plaatst in de vrijheid, omdat we daadwerkelijk in de vrijheid en buiten de legerplaats u zouden dienen en inderdaad ons leven zou een feest worden. Ter ere van u. En we danken u daarom dat we in die omstandigheden mogen vertrouwen op de kracht die u ons rijkelijk verleent. Op de rijkdom van uw genade waaruit wij mogen leven. Om het feit dat we uw kinderen geworden zijn, deel zijn geworden van uw werk, het voorwerp van uw werk, en dat u niet laat varen dat werk uwer handen, maar in tegendeel, dat goede werk zult voltooien tot op de dag van Christus. Wij danken u daarom ook dat we daarna mogen uitzien. We mogen beseffen dat ook wij in hopen zijn zalig geworden en onderweg zijn naar onze zoonstelling, omdat we zouden delen in die heerlijkheid van Christus die u voor ons bestemd hebt. Wij dragen onszelf daarom aan u op, Vader, en vragen u, wees u ons op grond van uw beloften nabij en versterkt u ons met uw kracht uit de hoogte om Christus wil. Amen.